Goedemiddag allemaal. En als je vanavond kijkt, dan is het goedenavond. Of anders morgenochtend. Het maakt niet uit, maar fijn dat je er weer bent. Ik zie dat je regelmatig kijkt. Want ik zie dat hier aardig wat bekeken wordt in de dienst. En daar zijn we blij mee. En we geloven dat God weer verder gaat. En dat hij meer inzicht geeft. Hey joh, voel jij je ook vrij om het eventueel ook uit te delen naar anderen. Want het is uiteindelijk de boodschap van genade. De boodschap die voor deze tijd geldt. En ik ben ervan overtuigd dat je er gewoon heel veel plezier aan zal hebben om dit te volgen. Hey, ik ga het met jullie bidden. Zullen we er gewoon even lekker bij gaan staan. Vader in de hemel, ik dank u wel. U bent de almachtige God. U bent de eeuwige koning. En u gaat weer opnieuw uzelf openbaren. Vader, ik ga weer een besluit nemen dat ik gewoon een microfoon ben en dat ik u laat spreken. U mag mijn mond gebruiken, u mag mijn hele wezen gebruiken. Niets liever wil ik. En daarom zegen ik uw plan en geloven we dat u tot uw doel komt met een ieder van ons hier en ook een ieder die luistert of kijkt. In Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Halleluja. Ik ga het er boven zetten, boven deze boodschap. Vergeet het oude en strek je uit naar het nieuwe. Dus vergeet het oude en strek je uit naar het nieuwe. En wat gaat dan over het nieuwe? Daar hebben we afgelopen week al heel veel over gesproken. Dan hebben we het namelijk over het Koninkrijk van God. Hebben we het namelijk over het Nieuw Jeruzalem. Hebben we het namelijk over datgene waar jij voor hebt gekozen. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je daar namelijk een deel van. Het is namelijk hemels. Wij zijn op deze aarde, alleen we zijn er niet van. En dit moet je soms even gaan begrijpen. En daarom moet je gewoon even op de plaats rust komen. Moet je even je gedachten eens even op nul zetten. Even tot die rust komen, tot die Sabbatsrust. Dan kan God het namelijk zelf even duidelijk maken. Want dat is namelijk nodig. Het is nodig dat God het zelf duidelijk maakt. Dat jij in die rust kan blijven. En als je in die rust bent, dat hij tot jou gaat spreken en dat je dan meegebouwd kan worden met zijn lichaam, met zijn koninkrijk. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Afgelopen tijd hebben we dat gedeelte uit Daniël 2 heel vaak gebruikt. Daniël 2 vers 44. Waar de steen loskomt en die uiteindelijk het beeld verpulvert. Ik heb het van de week nog een keer gelezen en dan staat er dat het overgaat tot stof. De wind komt en het waait gewoon weg. Het is gewoon niet meer aanwezig. Waar staat dat beeld voor? De beeld dat staat voor ziekte. Dat beeld dat staat voor ellende. Dat beeld staat voor de vijand. En uiteindelijk is het niet meer aanwezig. Als jij gelooft dat de heerlijkheid van God zegen viert, dan kunnen wij namelijk leven in die nieuwe setting. Stormt het dan nooit meer? Ja, het stormt nog steeds. Als we naar Jezus kijken, dan is er een grote storm op het meer en dan ligt hij gewoon te slapen. Maar er is nog steeds storm. Alleen hij beleeft het op een andere manier als degene die storm ziet en daar bang voor is. En zo is het ook met jou en mij. Als wij gericht zijn op God, dan zullen we gaan ontdekken dat we het kunnen gaan handelen. Gaat het dan altijd even goed? Nee, het gaat niet altijd even goed. Kijk eens naar Stefanus. Stefanus vol van de Heilige Geest. En uiteindelijk gooien ze grote baksteen op hem en uiteindelijk moet hij het loodje leggen. Maar net voordat hij het loodje legt, zegt de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En wat gebeurt er bij Stefanus? Stefanus die keek naar boven en die zag Jezus aan de rechterhand van de Vader. Dus hij had een gezicht, een hemelse gezicht zag hij. Hij zag namelijk waar hij naartoe ging. Hij zag namelijk wat zijn plaats was. En dat is hetgene waar we het vandaag over hebben. We hebben het over het koninkrijk, dat vandaag, hier en nu gewoon gestalte hebt en krijgt. En uiteindelijk zal dat meer zichtbaar worden als er meer mensen, als er meer christenen dit gaan ervaren. Ik heb het al een paar keer gezegd, als we naar het volk Israël kijken, komen vrij uit Egypte, en dan zijn ze vrij, want ze zijn door de Rode Zee heen gegaan. Egypte kan niet meer bij ze komen, en toch denken de Israëlieten nog steeds terug naar Egypte. En de Bijbel die zegt, hé joh, hou daar nu gewoon mee op. Laat het oude, en pak het nieuwe waar je in gestapt bent. En wees daarop gefocust. Daarom, datgene wat boven mijn preek staat, vergeet gewoon het oude. Vergeet de narigheid. Vergeet het oude verbond. Pak het nieuwe verbond. Weet u nog wat het nieuwe verbond is? De zonden worden niet meer toegerekend. Dus wees ook niet meer bezig met de zonden. Je zal gaan merken dat je met liefde bezig gaat. Dat je elkaar lief gaat hebben zoals hij zelf je lief hebt. En dat is hetgene wat God namelijk gewoon wil. Daarom ga ik met jullie gewoon even naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 3. En daar beschrijft Paulus even zijn eigen gevoel rondom het koninkrijk. Dan zegt hij, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te kunnen vertrouwen. Dus hier zie je Paulus, die uiteindelijk helemaal vol is van het evangelie. Of eindelijk vol is van de Bijbel. Altijd geweest. Want toen hij fariseer was, toen was hij ook helemaal bezig met de wet te volgen. En dan zegt hij, hé, ik heb de wet volledig gevolgd. Maar we weten allemaal wat er gebeurde toen hij op weg was naar Damascus. Toen zag hij ineens het licht. Hij zag ineens dat Jezus zelf naar hem toe kwam. En toen zei hij, hé, waarom vervolg je me nou? Waarom? En Paulus die had het niet in de gaten. Wij kunnen het soms ook niet in de gaten hebben wat we aan het doen zijn. En daarom word je daar ook niet voor gestraft of dat word je niet toegerekend. Bij Paulus zien we, hij was vol van overtuiging dat hij de christenen op moest pakken en in de gevangenis moest zetten. En God die spreekt gewoon en God die gaat naar hem toe en die zegt, hé joh, nu is het genoeg. En hij slaat hem eigenlijk met blindheid. En dan moet hij onder begeleiding, moet hij naar een plaats toe waar dat hij eigenlijk weer kan gaan zien. Waar ze voor hem bidden. En we weten wat Paulus uiteindelijk geworden is. En dan zien we, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen. Want dan zegt hij dat hij een Israëliet is, een Hebreër, een Farizeeër. Maar naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dus hier staat het. Hij zegt gewoon, ik heb de wet gehouden. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Waarom heeft hij dat aan de kant gezet? Hij wil Christus bovenaan zetten. Omdat hij wist dat Christus degene is die het uiteindelijk verder brengt. Daar komt Paulus namelijk niet. Maar Christus moest namelijk in zijn leven wel komen, anders had hij nooit de brieven kunnen schrijven die hij geschreven heeft. Want ook jij en ik lezen nog steeds de brieven van Paulus. En daarom is het goed dat God hier echt over gewaakt heeft. Dus we zien eigenlijk dat Paulus alles wat hij wist, alles uit het verleden, heeft hij gewoon even aan de kant gezet. En hij wilde één worden met Jezus Christus. Hij wilde één in de pijn, één in de dood, maar ook één in de opstanding. En waarom één in de dood? Je zou zeggen, als je er natuurlijk naar kijkt, dan denk je, ja, maar ik wil veel liever blijven leven. Ik wil niet dood. Maar Paulus, die had het wel in de gaten. Datgene wat ik ben, dat zou moeten sterven, wil ik worden diegene die God wil dat ik ben. En daarom is die dood nodig. Als jij opnieuw geboren bent, dan betekent dat dat jij die dood, die medekruisiging van Christus, dat je aanvaard hebt. Hier moet je maar eens over nadenken. Heel vaak, en ik heb het over mezelf, dan denk je, ja, ik ben opnieuw geboren. En ik ben nu christen. En ik ga zo meteen naar de hemel, als ik doodgaat hier. Maar uiteindelijk wil God dat je hier op aarde al in de hemel wandelt. Dat je hier op aarde al datgene wat de hemel aanbiedt, dat je dat hier tentoonspreidt. Zodat elke knie zich zal gaan buigen, elke tong zal gaan belijden, dat Jezus Christus Heer is. Soms zijn we bezig, ja, ik moet die vertellen over Jezus, ik moet die vertellen over Jezus. En misschien moeten we daar wel mee ophouden. Misschien moeten we wel even een andere snaar aanraken. Misschien moeten we wel gewoon eens even gaan beseffen dat wij een nieuw leven hebben. En dat je uiteindelijk gewoon de heerlijkheid van God uitstraalt. Ik had van de week, kreeg ik namelijk een WhatsApp van iemand. Daar had ik namelijk een gesprek mee gehad. Ik had namelijk met hem gesproken over een baan. En uiteindelijk waren we daarmee bezig. En ik krijg een appje terug. En die zegt tegen me, hij zegt, Jan, wat is dit geweldig, dat ik zo, hij was een buitenlander, dat ik zo met je kan praten. Hij zegt, en ik heb ook nog gezien dat hij nog wat anders doet. En toen zegt hij, hey, wat geweldig. Ik heb hem daarna niet meer gesproken, maar ik weet wel wat hij ontdekt heeft. Hij heeft namelijk een preek van ons geluisterd. Snap je? Ik heb het daar niet over gehad, maar hij heeft het zelf gewoon gevonden. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil gewoon dat wij wandelen in de hemel. Dat wij wandelen zoals hij wil dat we wandelen. En daarom is het belangrijk, en afgelopen tijd, en daar dacht ik, daar ga ik ook nog eens even de nadruk op leggen. De afgelopen tijd, misschien wel het afgelopen half jaar, zijn we regelmatig bezig met het koninkrijk. Nou kan het wezen dat je dit hoort, of dat je hier zit, dat je denkt, hé, nu is het zachtjes aan wel genoeg. Nu moet je maar weer eens over wat anders spreken. Ik ga je zeggen, dit is een van de belangrijkste dingen in deze tijd. Want als we om ons heen kijken, hey, dan is het één brok ellende. Of als we naar de radio luisteren, dit mogen we niet, dat mogen we niet, zus mogen we niet en zo mogen we niet. En als je daarop gefocust bent, dan word je daar alleen maar naar van. Ja of ja. Dan voel jij je gevangen in je eigen land. In je eigen huis. In je eigen dorp. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon even weten, als je opnieuw geboren bent, dat je op iets anders gefocust kan zijn. En dat is belangrijk. Net zo goed als dat Jezus anders gefocust was toen hij in die boot zat, als de storm die aan het woelen was. En uiteindelijk zien we dat de storm ook nog naar hem moet luisteren. En daarom is het belangrijk dat we dat gewoon vasthouden. En dan zegt Paulus, hey, ik wil één worden met de dood van Jezus. Hij wil met hem doodgaan. Maar hij heeft daar namelijk een reden voor. Want dan als hij met Christus doodgaat, dan zal hij ook met Christus opstaan. En daar gaat het om. Dus het gaat er niet om dat je doodgaat, maar het gaat er wel om dat je het oude, dat je dat gewoon even aflegt. En dat je dat gewoon aan de kant zet. En dat je dan ruimte hebt om in het nieuwe te gaan wandelen. En ik weet wel, dat is niet zo makkelijk om in het nieuwe te gaan wandelen. Want als je zondigt, dan ben je daar weer mee bezig. Dan denk je, oh, maar nu heb ik het verknald. Maar God die zegt, in het nieuwe heb je het nooit verknald. Je zal zo meteen, ik ga een aantal voorbeelden noemen, en dan zal je het gaan zien, dat je het in principe nooit kan verknallen. Daarom kom ik op dit punt. Petrus die zegt namelijk, Jezus is de levende steen, is de hoeksteen. En dan zegt hij, hey, wil je ook een steen zijn? Mag ik jou gebruiken als een levende steen? Ik ga met jullie dat even lezen. En dan zie je in Petrus 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 4. 1 Petrus hoofdstuk 2. Is dat wel zo? Ja. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor het gebouw, voor de bouw van het geestelijke huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers. Dus eigenlijk wordt de vraag gesteld, wil je gebruikt worden als een levende steen? Dat is het enige wat er naar je toe komt. En jij hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Je bent vrij. Als je nee zegt, hey, dan zeg je nee. Ik moet zeggen dat je uiteindelijk wel in de hemel komt. Want je bent opnieuw geboren. Maar God die wil namelijk jou gebruiken. Hij wil jou gebruiken en hij wil daarmee zorgen dat het koninkrijk groter en groter wordt. Dat die steen uit Daniël 2, dat die groter en groter wordt en dat die de aarde gaat bedekken. Want hij heeft wel gezien dat de aarde nodig heeft, dat de wereld nodig heeft, een voorbeeld. Een voorbeeld van de hemel. En uiteindelijk heeft Jezus de discipelen een gebed geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komt. Uw wil geschieden. En dan komt het. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En hoe gaat dat nou gebeuren? Hoe gaat dat nou dat er in de hemel is, op de aarde komen? Nou, je zal verbaasd zijn, maar als jij een hemelburger bent, want zo ben je geboren, en je wandelt op de aarde, dan is de hemel op de aarde. Maar als die jou dan ook nog als een levende steen kan gebruiken, gewoon naar de anderen, gewoon vrede verkondigen, gewoon vrede meedelen, ook als de ander gewoon helemaal verkeerd is geweest, dat je hem gewoon vergeeft, zonder dat de ander vergeving vraagt. Hé, laat dit gewoon gebeuren. Dan ben je namelijk zijn koninkrijk aan het bouwen. Want hij zegt, de wet is vervuld, heb je naaste lief als jezelf. En je maakt, als jij vandaag niet de fout maakt, dan maak je morgen wel. En daarin zijn we allemaal een keer aan de beurt. En hoe komt dat? Dat komt gewoon omdat we nog steeds levende wezens zijn hier op aarde. En dan zie je dat er gewoon van alles gebeurt. Als we even naar het Nieuwe Testament kijken en naar Johannes de Doper. Er wordt gesproken dat Johannes de Doper één geweldig persoon is die uit een boender geboren is. En als je ziet dat hij een aantal jaren oud is, dan wordt hij onthoofd. En dan moet hij, het hoofd moet naar de koning. En uiteindelijk worden we daar zo verdrietig van. Maar het gebeurt wel. En dat wil niet zeggen dat Johannes nu ineens geen kind van God is. Nee, hij is gewoon de hemel binnengewandeld. En hij is namelijk een voorbeeld voor jou en mij. Want hij heeft altijd vastgehouden wie God werkelijk is. Ik noemde net Stefanus, idem dito. En zo kunnen we er nog veel meer noemen. En daarom is het goed om dat gewoon even te beseffen. Laat je als levende steen gebruiken. Laat je gewoon gebruiken als levende steen. En als je hem zegt van oké, dat wil ik, dan gaat hij dat op zijn manier invullen. En daar ga ik met jullie eens even wat een aantal voorbeelden voor nemen. Als je wandelt als christen, weet dan één ding heel zeker. Hey, je bent opnieuw geboren en je bent een kind van God. En er kan niemand jou meer afnemen. Johannes 10 vers 26, niemand zal het uit mijn hand roven. Amen. Want je bent mijn deel. En dat is belangrijk om dat vast te houden. Dus je blijft de zekerheid hebben, want je bent verborgen in Christus. Ik ga dat nog even lezen, wat dat staat. Dat staat namelijk in Colossenzen. Colossenzen 3. En dan staat er, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus er staat gewoon, hey, wees gewoon bezig met de dingen die boven zijn. Wat bedoelt Paulus hier daarmee? Moet je dan altijd in je Bijbel lezen? Moet je dan altijd evangeliseren? Moet je van alles en nog wat? Nee, want ik heb net gezegd dat je het zelf niet kan. Dus er wordt wat anders bedoeld. Paulus die zegt, ik heb alles als vuilnis geacht. En ik heb Christus boven alles neergezet. Dus er wordt iets bedoeld. Wees gewoon met de dingen bezig die van de hemel zijn. Nou, wat is van de hemel? Hey, je bent vrij van zonde. Je bent rechtens vrij van de zonde. Er is namelijk iets gebeurd in de hemel. God heeft zich verzoend met jou. Hij rekent jou de zonde niet meer toe. Dat zijn de dingen die van boven zijn. Daar ga je mee bezig. En verder ga je gewoon je leven leiden. Je gaat gewoon je werk doen. Je gaat gewoon op bezoek bij je vrienden. En je gaat niet kijken waar je vrienden mee bezig zijn. Hey, als ze in een zwart gat zitten te roeren. Hey, maak je niet druk. Jij bent het licht. Zodra hij daar komt, gaat het zwarte gat ineens over in het licht. Dat is namelijk hetgeen, daar hoef je niets over te zeggen. Vechten is afgelopen, want dat heeft Jezus Christus gedaan. Daarom is het belangrijk om gewoon jezelf te blijven. Ik ga met jullie even naar David. David in 1 Samuel 17. Dan zie je dat hij een opdracht krijgt van de vader. En de vader die zegt, hey David, hier heb je wat spullen, hier heb je geroosterd graan, hier heb je nog vette kaas. En ik wil dat geroosterd graan aan je broers gaan brengen. En je broers zijn in een gevecht met de Filistijnen. En ik wil dat je de kaas dat die geeft aan de aan de leiders van het leger. En dan gaat hij heen. Hij laat zijn schapen achter. Die heeft hij waarschijnlijk even een opdracht gegeven aan een aantal jongens die er rondliepen of meiden. Jullie moeten even op de schapen lopen. En dan gaat David. Helemaal niet met een opdracht. Nee, hij gaat gewoon omdat papa het zegt. En dan heb ik het niet over die papa. Nee, ik heb het gewoon over Jacob. Amen. En dan komt hij daar. En dan ziet hij zijn broers. En de broers die hebben dan ook nog heel veel kritiek op hem. Dan komt hij wat brengen. En dan is het weer niet goed. En dan ineens komt er iemand uit het andere leger en die komt ineens opdraven. En dat is Goliath. Die is gewoon 3 koppen groter dan hij. En dan wordt hij getriggerd. Dan is God aan het spreken. Jacob sprak niet tot hem. Nee, hij deed gewoon de dingen die hij moest doen. Die in de familie gewoon nodig waren. En jij en ik zouden zeggen, ja, maar ik ga niet naar de oorlog. Daar ben ik tegen. Maar David ging gewoon. En toen kwam hij ineens die Goliath tegen. En dat triggerde hem. En toen dacht hij, dit kan niet. Deze man, daar moet wat mee gebeuren. En dan gaat hij uiteindelijk naar Saul. En dan gaat hij aangeven, hey joh, maar dit kan niet. Ja, maar wie gaat het dan doen? Ja, ik ga dat doen. En daar in Saul die zegt, hoe kan jij nou, zo'n klein mannetje? Dat kan je helemaal niet. Hey, weet je niet wat ik allemaal doe in mijn schapen? Dan komt David weer op het punt waar dat hij gewoon normaal mee bezig is. En dat neemt hij dan als voorbeeld. En dan zien we dat hij uiteindelijk zich ook nog overgeeft aan Saul. Eigenlijk niet aan God, maar aan Saul. Hij laat het harnas aantrekken. Niet aanmeten, maar aantrekken. Hij kan geen ene poot voor de andere zetten. En dan denk je, dit wordt hem ook niet. Ik heb het nu wel verkeerd. Dit is niet God. En dan gooit hij van zich af. Dan gaat hij weer zichzelf worden. Dan gaat hij naar een beekbedding. Dan haalt hij een paar stenen. En dan neemt hij de slinger. En dan doet hij gewoon datgene wat hij normaal ook doet. En dan weten we de afloop. Goliath wordt verslagen. En dat is hetgene wat God namelijk ook met jou wil doen. Blijf gewoon jezelf. Als je metselaar bent, hey, blijf gewoon metselen. Als je wat dan ook doet, blijf gewoon de dingen doen. Als je taxichauffeur bent, hey, blijf gewoon lekker sturen. En ga gewoon kijken wat God aan het zeggen is. Ik heb nog een voorbeeld. En dat is, die noemde ik net al. En dat is namelijk over Jezus. Jezus heeft net namelijk gehoord dat Johannes de Doper is onthoofd. En hij is daar enorm verdrietig over. Want het waren vrienden. Het waren neven. En ze hadden iets met elkaar. En dan besluit Jezus, besluit uiteindelijk gewoon, die besluit naar een rustige plek te gaan om hier met zijn vader over te praten. Dan stapt hij in de boot, dan vaart hij aan de overkant en dan komt hij op een plaats en dan wil hij dan alleen met papa praten. Dan heb ik het over God, want dat is zijn papa. En dan komt hij tot de verbazing, want dan zitten daar gewoon meer dan 5000 mensen. Hij is daar helemaal niet alleen. Hij heeft dat zelf geprobeerd. Hij heeft zelf een besluit genomen. Ik ga mijn stille tijd houden in de bergen. En ik ga met God praten. Hoe moet het nou allemaal verder? Wat moet ik nu doen nu dat Johannes ook weg is? En dan zit er ineens een menigte van 5000 man. En dan staat er dat die ontferming was bewogen. En hij ging naar ze toe, pakte het onderwijs en hij ging onderwijs brengen. Hij ging geen stille tijd houden, hij ging niet intiem met zijn vader babbelen, maar hij ging over zijn vader babbelen. En hij ging datgene doen wat God hem op dat moment gewoon opdroeg. En dan zien we, je moet het maar eens lezen, ik heb nu niet helemaal de details, maar dan zien we dat het uiteindelijk zo lang duurde dat ze uiteindelijk honger kregen, geen eten was. En toen werd er uiteindelijk ook vermenigvuldigd. En toen ging iedereen ook nog eten krijgen. Dit was de opdracht niet van Jezus toen hij in die boot stapte. Ja of ja. Dus uiteindelijk was hij gewoon bezig met zichzelf. Zijn neef was vermoord. Hij wilde gewoon in de rust komen. Hij wilde gewoon naar de stille plek. Hij wilde naar de overkant varen. En dat is hij gaan doen. Nog zo'n verhaal. En dat staat in nummerie 22. Dat gaat namelijk over Biliam. Biliam kennen we allemaal wel. En uiteindelijk krijgt Biliam een opdracht. Volgens mij is Biliam gewoon een ZZP'er. Hij krijgt een opdracht. Krijgt hij gewoon van het leger dat tegen Israël is. En Biliam die denkt, wauw, dat brengt goed op. Dus hij doet dat ook gewoon. Eerst denkt hij daar wel over na, moet dat nou wel? Maar uiteindelijk doet hij het. En hij gaat op pad. Hij neemt zijn ezel mee, waar dat hij altijd op wandelt, of mee op pad is. En dan gaan ze op pad naar Israël toe. Want hij zal Israël gaan vervloeken. Waarom? Omdat de opdrachtgever heeft ontdekt dat Israël veel sterker is dan hij. En dat wilde hij torpederen. Ik hoor dat ook heel vaak. Dan er mensen zijn die zeggen, hey, als je iemand vervloekt, dan ben je vervloekt. Maar weet gewoon één ding. Als je in God gelooft, dan gaat God er een stokje voor steken. Want hier gebeurde dat namelijk ook. Want dan is hij onderweg. En dan wil zijn ezel niet verder. En dan wordt hij boos. Dan begint hij de ezel te slaan. En dan zegt hij, stomme ezel. Waarom breng je mij niet naar die plek? Ik heb net zo'n mooie opdracht gekregen. En ik loop net even lekker binnen. En nou help je me niet. En die ezel, op dat moment kon hij niet praten. En die denkt bij, je kan me de boom in. Ik ga niet verder. En dan zie je dat er nog een keer, en dan denkt die ezel, ik ga erbij liggen. En dan gaat hij erbij liggen. Maar waarom gaat hij erbij liggen? Er is namelijk iemand die voor die ezel staat. En dat is namelijk een engel. God heeft namelijk een engel gestuurd, want die wist al lang, als mijn volk vervloekt wordt, dan wordt het niet beter van. Dus die engel, die stond voor dat, die ezel, en die ezel, die kon gewoon niet door. Totdat op een gegeven moment de mond van de ezel geopend wordt, staat er. En dan begint de ezel gewoon tegen Biljam te praten. Hey joh, wat doe je nog allemaal? Waarom sla je me? En dan is het boven natuurlijk wat er gebeurt. Ik ga je zeggen, als ik dit zou doen, dan zou ik, oh, ik ben in een bovennatuurlijke bezig. Want de engel spreekt, dus God is met me. Maar uiteindelijk was God niet met hem. Nee, hij wilde iets zeggen dat Biljam moest stoppen. Amen. Dus het bovennatuurlijke is soms nodig om iets te stoppen. En dat gebeurde. En toen was het nog niet duidelijk voor Biljam. En toen deed God nog de volgende stap. Toen opende hij de ogen van Biljam. En toen zag Biljam de engel met een heel groot zwaard. En toen begreep hij waarom dat de ezel niet wil verder lopen. En toen kwam Biljam en God met elkaar in gesprek. En toen zei God, je gaat die club niet vervloeken. Maar je gaat zegen uitspreken. En ik ga bepalen wat voor zegen. Amen. Dus wat ik er eigenlijk mee zeggen wil, dat Biljam gewoon van iemand anders een opdracht krijgt. Is dat de juiste opdracht? Nee, dat is niet de juiste opdracht. Is dat goddelijk? Nee, dat is niet goddelijk. Maar uiteindelijk is de uitwerking wel goddelijk. En hoe is dat nou gekomen? Niet doordat Biljam een voorbeden had. Niet omdat hij stille tijd heeft gehouden. Nee, hij heeft staan te rossen op die ezel. En toch zegt God, hey, ik wil dat je hem zegent. En God komt tot zijn doel. En dat moeten wij gaan beseffen. Dat is het nieuwe in jou. Hij gaat jou altijd gebruiken. Hij zal altijd zorgen dat het beste uit jou voortkomt. Amen. Dan hebben we nog een punt. En daar heb ik net ook al wat over gesproken. En dat is Paulus. Paulus die zeker wist dat hij de mensen die op de weg wandelden, die je tot geloof kwamen, dat hij die in de gevangenis moest zetten. En uiteindelijk zie je ook daar dat God gewoon ingrijpt. En dat uiteindelijk Paulus tot geloof komt. En dat Paulus wereldwijd ook vandaag nog steeds de profeet is, de schrijver is, die de brieven heeft geschreven en die je nog steeds aanspreekt. En dan kom ik tot het laatste. En dat is helemaal geweldig. Toen Jezus aan het kruis ging, toen dachten ze allemaal, we gaan Jezus opruimen. En Jezus liet dat gewoon gebeuren. Zelfs zijn kruis nam hij gewoon op zich. En als je daarover nadenkt, dan denk je, hé, maar dit is toch te gek van woorden. Ik ben een christen en ik moet nu in mijn eigen valkuil vallen. Ik ga in mijn eigen graf vallen die ik gegraven heb. Maar uiteindelijk gaat Jezus dit gewoon doen. En God is degene die hem daarin leidt. En dan kan je natuurlijk ja vragen, heb Jezus dit geweten of heeft hij dat niet geweten? Hij wist alles, dus hij heeft het waarschijnlijk wel geweten. Maar hij was op dat moment wel mens. En hij heeft wel de pijn gevoeld. Op een gegeven moment heeft hij het uitgeroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dus op dat moment heeft hij wel gevoeld dat God niet meer bij hem was. Dat hij het alleen moest doen. En dat de pijn ondraaglijk was. Maar hij heeft het vastgehouden. En wij weten nu allemaal dat dit ons behoud is. Waar wil ik naartoe vandaag? Ik wil dat we gaan beseffen dat het oude, dat we dat gewoon moeten loslaten. En we nogmaals, wat bedoelen we met het oude? Dat is gewoon datgene waar wij mee opgegroeid zijn. Het vlees, het natuurlijke denken. Het denken van, oké, als ik dit doe, dan doe ik dat niet in lijn met God. Maar God die zegt, hé, ik heb me verzoend met jullie. Ik heb namelijk, ik zal alles medewerken ten goede. Dus het maakt namelijk niet uit hoe dat je wandelt. Nogmaals, kijk naar Bileam. Bileam die had echt zich al rijk gerekend. En uiteindelijk zou je zeggen, hé, die is eigenlijk aan het solliciteren naar de hel. Maar uiteindelijk wordt hij een profeet. Omdat God er namelijk gewoon een keer in brengt. En zo is het ook met jou en mij. Er zijn momenten in mijn leven, dan denk ik, ja, maar hoe moet dat nou? Hé, nu dat ik dit gedaan heb, nu dat ik dat ga doen, dat zal volgens mij wel niet van God zijn. Maar uiteindelijk zie ik dan later, dan denk ik, wauw, dit had ik niet verwacht dat dit het uit zou werken. En dan is God namelijk bezig geweest om gewoon zijn lijn te pakken. Nou, als we het over de groei van het koninkrijk hebben, dan hebben we het namelijk over dat we het oude gewoon los moeten laten en het nieuwe moeten pakken. En wat is dan het nieuwe? Dat is gewoon jezelf zijn, beseffen dat er niets kan overkomen. Niemand kan jou uit zijn hand roven. En hij gaat jou leiden daar waar je geleid moet worden. Misschien is er volgende week ook wel ergens een Goliath. En als jij erover nadenkt, dan denk je nu naar die Goliath toe te lopen. Maar dan is die ineens weggedoken. Maar nu ga je gewoon wandelen. En God die gaat ineens iets oprichten. En jij kan datgene doen wat God namelijk wil. Als we het over het koninkrijk hebben. En dan ga ik met jullie even naar Hebreeën hoofdstuk 11. En dan zie je dat God namelijk dit allemaal bedacht heeft. Want wat zien we in hoofdstuk 11. Vanaf vers 9, doch het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte. Je gaat even lezen vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, tot toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in een land der belofte. Als in een vreemd land. Maar waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob. Die mede erfgenamen waren. En van de belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten. waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dus wat zien we? Abram, die was beloofd, gaat uit het land van Ur der Chaldeeën. Ik ga je naar een plaats brengen waar hij zal leven en waar de nageslacht zal komen. Maar Abram, die geloofde, want die had namelijk nog geen kinderen op dat moment. En die geloofde in een land met fundamenten waar God degene is die dat gebouwd heeft. En degene die dat ontworpen heeft. En daar gaat het om. Dus wat dan zie je bij Abraham dan ook weer. Dan gaat hij gewoon op pad. Hij is gewoon bezig in die tijd. Hij werd er gewoon heel vaak van plaats naar plaats gebracht. Er waren gewoon net zigeuners. Als er weer geen gras was. Of er was de grond was een beetje uitgemergeld. Dan pakten ze alles op en dan gingen ze weer op pad naar een nieuwe plaats. Dat was gewoon heel normaal daar. Zo ging je ook met de schapen. Je moet er maar eens lezen hoe dat David en zijn broers. Dan waren ze ineens met de schapen, weet ik hoe ver. Dus uiteindelijk zie je dat Abraham, dat het helemaal niet vreemd was voor Abraham. Het was gewoon het normale leven. Alleen, Abraham die zei, er zal een land komen met fundamenten. Waar God de ontwerper van is. En dat had hij goed gezien. Want hij is namelijk de aartsvader waar Jezus uit geboren is. Amen. En dat wist hij toen niet. Maar uiteindelijk heeft God dat namelijk wel zo ver gebracht. En het zal mij niet verbazen dat God het kon doen op zijn geloof. Omdat hij dat geloofde. En zo is het ook met jou en mij. Als je gelooft in het bovennatuurlijke van God, dan zal die daar namelijk op gaan sturen. En dan zal je gaan zien dat het uiteindelijk gewoon tot een doel gaat komen. Als we het over het koninkrijk van God hebben, dan wil God dat het koninkrijk groter en groter wordt. Dat elke knie zich zal gaan buigen. Dat elke tong zal gaan belijden. Dat hij Heer is in mij. Want uiteindelijk wil hij niet de baas spelen. Maar hij wil eigenlijk de mensen, nog ineens zijn kinderen, maar de mensen wil hij naar een rijk brengen die hij geformeerd heeft. En dat is de hemel. En ik weet wel, de hemel, dat is dan ook weer zoiets. Ja, de hemel. Wat is de hemel? Maar uiteindelijk is dat het Nieuw Jeruzalem. De stad met fundamenten. Waar hij de ontwerper van is. En waar hij aan het bouwen is. Maar als hij de bouwer is, dan moet je wel gebouwd willen worden. Daarom zegt hij, wil je ook die levende steen zijn? Net zoals Biliam. Wil je die levende steen zijn? Net zoals Paulus. Wil je die levende steen zijn? Net zoals David. Daar hoef je helemaal niet speciaal voor naar een bijbelschool. Nee, je mag wel naar de bijbelschool. Helemaal niks mis mee. Maar God heeft geen bijbelschool nodig. God die doet het gewoon met een zzp'er. Als Biliam. En uiteindelijk is hij gewoon bezig van de ene plaats naar de andere met een ezel te gaan. Nee, helemaal niet met zijn Cadillac. Helemaal niet met zijn Mercedes. Gewoon met een ezel. En die gebruikt hij gewoon. Waarom? Omdat Biliam uiteindelijk het laat gebeuren. En dat is hetgene wat God aan jou en mij vraagt. Wil je het laten gebeuren? Want ik ben namelijk de bouwer. En ik heb namelijk net gelezen, hij is de ontwerper en de bouwmeester. Even eerder in Hebreeën 3, daar zie je, daarom heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals Mozes die ook getrouw was. Dus wat zien we? Jezus is de grote apostel. Wat betekent apostel? Is gewoon gezondene. Wat doet een apostel? Die bouwt zijn koninkrijk. Die bouwt zijn koninkrijk. als je naar Paulus kijkt, Paulus de apostel, wat deed Paulus? Paulus heeft brieven geschreven. Brieven die we vandaag nog lezen. Brieven waar hij gewoon naar de gemeentes toe die hij opgericht had, om uiteindelijk richting te geven. En dat is hetgene wat Paulus deed. En hoe heeft Paulus dat kunnen doen? Omdat hij de grote apostel erkende. Weet je nog waar hij die erkend heeft? Toen hij op weg was om mensen die van die club waren in de gevangenis te stoppen. Eigenlijk was het de grootste crimineel. En dan kwam Jezus en waarschijnlijk ook weer die engel met een grote zwaard, net zoals bij Biljam. En nu is het afgelopen. En dan slaat hij gewoon met zijn ogen, worden dicht. Hij kan niets meer zien. Hij moet met de hand geleid worden naar iemand die voor hem bidt. En dan zie je uiteindelijk dat hij ook herkent de grote apostel Jezus Christus. Die ook nog hoge priester is. Misschien moet ik nog even uitleggen wat een hoge priester is. In het Oude Testament mocht één keer in een jaar de hoge priester naar het heilige der heiligen. Naar God zelf. En dan nam die bloed mee van runderen. En dan brachten die. En dan was daar gewoon een jaar. Werden alle zonden mee bedekt. Die werden bedekt. Die werden niet vergeven. Die werden niet naar hem toegehaald. Nee, die werden bedekt door het bloed van dat dier. En daardoor was het volk weer een jaar rustig. Hij is de apostel en de hoge priester voor eeuwen. En nu zijn de zonden niet bedekt. En nu zijn de zonden veroverd. Die zijn vergeven. Die zijn weggehaald. En alleen bij christenen denk je? Nee, niet alleen bij christenen. Bij alle mensen op de aarde. Want we zijn allemaal mede gekruisigd met Christus. Dat betekent dat er nog heel veel op de aarde zijn die dit niet ervaren en die dit niet omarmen. En daarom leven ze nog in slavernij. En ik ga je zeggen, zij denken wel dat ze vrij zijn, maar uiteindelijk zullen ze er een keer uitkomen dat ze niet vrij zijn. Je gaat afsluiten met dit. Er is namelijk een jonge man in Nieuw-Zeeland. En die is ongeveer 35 jaar. En die verdrinkt bijna. Die is een diepzeeduiker. En die wordt onder in de zee. Wordt die gestoken door een vis die giftig is. En hij komt uiteindelijk in coma terecht. En in die tijd heb hij namelijk een bijna dood ervaren. En dan gaat hij naar de hemel. En dan is het allemaal duister, duister, duister. En aan het eind van de tunnel ziet hij één klein lichtpunt. En daar is hij, daar gaat hij, daar stevend hij op af. Om hem heen roepen ze, ga niet, ga niet, ga niet. Hier moet je blijven. Maar hij gaat erheen, want er is iets in hem die dat hem aantrekt. En dan komt hij dichter bij het licht. En dan hoort hij ineens, roep Jezus aan. Roep Jezus aan. En toen ontdekt hij ineens dat ooit zijn moeder gezegd had, als je in moeilijkheden bent, toen hij nog een hele kleine jongen was, als je ooit in moeilijkheden bent, roep Jezus aan. En dat herkende hij. Dus hij riep Jezus aan, maar hij wist niet hoe. Hij wist niet hoe dat hij moest bidden. Maar hoe dichter dat hij bij het licht kwam, toen gingen ze hem helpen. Toen zei ze, weet je wat je doet? Hij bidt het Onze Vader. Ja, ik heb wel eens van het Onze Vader gehoord, maar ik heb geen idee hoe dat zit. Want ik ben een atheïst. Ik heb het geloof heb ik helemaal afgezworen. En dan gaan ze hem helpen om het over Onze Vader te bidden. En dan doen ze dat samen. En uiteindelijk komt hij in de hemel. En dan ziet hij daar de vrede. Dan ziet hij daar de liefde. Dan ziet hij daar al die mooie bloemen, al die mooie kleuren. En dan is hij overtuigd. Er is een leven na dit leven. En op dat moment zeggen ze in de hemel, nee, je moet nog terug. Je mag hier niet naartoe. Hij wilde dolgraag blijven. Maar dat kon niet. En toen is hij uiteindelijk weer teruggekomen en toen zag hij uiteindelijk op weg weer naar de aarde lag, zag hij zijn lichaam. En uiteindelijk is hij toen voor de aarde is hij weer tot leven gekomen. Waar naar manen te reanimeren, hoe noem je dat? Reanimeren. En uiteindelijk, en dit verhaal is zijn getuigenis. En hij heeft gezegd, ik weet zeker wat de hemel is. Ik denk wel eens, wat is de hemel? Het is allemaal zo ver. Maar als je deze dingen leest, het is echt fantastisch. Het is echt fantastisch. En als je dat ook wil lezen, en het is niet de Bijbel, maar het is gewoon een boek. Die geschreven is door verschillende mensen en onderzocht is. En er zijn ongeveer 1000 bijna dood ervaren. Bijna 1000 bijna dood ervaringen. En daar is het een verslag van. En dan zie je dat God gewoon aan het duidelijk maken is dat het voor de hele wereld de hemel openstaat. En daarom is het zo belangrijk om het koninkrijk in zijn juiste proportie te gaan ontdekken. En ook te ontdekken dat dat koninkrijk vandaag, nu, hier aanwezig is. En dat jij, als je opnieuw geboren bent, dat je daar deel van bent. En als je luistert of je hier bent en je denkt bij jezelf, waar heb je het allemaal over? Ik weet niet hoe dat het zit. Dan ga ik je uitdagen om naar de Vader te gaan. Om gewoon naar God te gaan en te zeggen, Vader, hoe is het dan in de hemel? Vader, welke plek heb ik in de hemel? Vader, wat moet ik doen om uiteindelijk die hemel te beërven? Ga het aan hem vragen. Kom het niet aan mij vragen. Want ik ga je iets vertellen wat niet waar is. Ik ga je iets vertellen en ik ga je zeggen, dit moet je, dat moet je, dus moet je, zo moet je. Maar God die zegt, hey, ik zal jou de weg wijzen. Net zoals hij dat David deed. Jacob die stuurde hem op pad naar zijn broers. Maar dat was uiteindelijk niet zijn missie. Zijn missie was door God ingegeven en die moest Goliath verslaan. Daar had Jacob helemaal geen weet van. Alleen Jacob die was zijn werktuig. Die hebben het uiteindelijk ook weer even gehoord van God. Hij stuurt die jongen daar naartoe. Want ik heb een plan. En dat is hetgene wat ook jou en mij gewoon naar ons toe komt. En ik weet als je hier luistert, ik weet zeker dat het niet zomaar is wat ik nu vertel. Jullie hebben het allemaal ook ervaren. Er zijn momenten in je leven en dan denk je, als ik dit niet gedaan had, dan had ik er niet gekomen. Maar ik heb het wel gedaan, waarom? Ik heb geen idee. Maar God was het die je deed. God heeft jou een antwoord gegeven. God heeft jou op de trein gezet. God heeft jou in die auto gezet. God heeft jou gespaard door je bijna een ongeluk had. Toen was er even die engel. En die pikte jou net even op. Even op zijn schouder en even ernaast. Net dat hij er niet uitvloog. Amen. En dat is hetgene wat God namelijk wil. En daarom, hier ga ik het mee afsluiten. Ik wil dat we het serieus gaan nemen. Het nieuw Jeruzalem. Het koninkrijk van de levende God. Het overwinnende leven. Het leven van genade. De onverdiende gunst. Het leven dat we rechtens vrij zijn van zonde. Het leven dat God zich verzoend heeft met de mens. Ja, met alle mensen. Geen één uitgezonderd. Dus wie je tegenkomt zijn allemaal potentiële hemelburgers. Jij hoeft niet te bepalen dat hij er niet komt. Jij hoeft niet te bepalen dat jij er niet komt. Ook deze jongen uit Nieuw-Zeeland. Die heeft nooit gedacht dat hij in de hemel zou komen. Uiteindelijk moet hij gestoken worden door zo'n vinvis. En uiteindelijk komt hij er. Dit kan je niet bedenken, ja of ja. En op een of andere manier gaat God het allemaal medewerken ten goede. Dus misschien overkom je nu wat. En denk je bij jezelf, waarom overkomt mij dit? Dat had deze jongen ook kunnen vragen. Maar uiteindelijk weet hij waarom dat dit gebeurde. Hij was hardleers. Amen. En uiteindelijk is hij op de plaats gekomen waar God hem wilde. Zullen we erbij gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw liefde, voor uw genade, voor uw vrede. Dank u wel voor de boodschap van het Koninkrijk van God, van het Nieuw Jeruzalem. Dank u wel, Vader, we begrijpen er nog steeds helemaal niets van. Maar één ding weet ik zeker. U gaat het duidelijker, duidelijker, duidelijker en duidelijker maken. En ik dank u wel dat u ons daarom aanraakt met deze boodschap. Want één ding weet ik zeker. Dat die boodschap rechtstreeks vanuit uw troon kwam. En als je hier naar zit te kijken, of als je hier bent en je luistert, en je denkt bij jezelf, ja het zal wel. Hey, maak je niet druk, maar ga er mee naar de Vader. En ga gewoon eens met hem een praatje maken. Hij zal je overtuigen. Hij zal je laten zien, ook in de Bijbel, waar dat allemaal wel uitkomt. Want als je over het koninkrijk bezig bent, dan kom je door heel de Bijbel, kom je antwoorden tegen. Als je er maar op gefocust bent. En je bent erop gefocust, want God die wil dat uiteindelijk de hemel op de aarde komt. En dat gerechtigheid zal plaatsvinden. En dat elke knie zich zal buigen. Dat elke tong zal gaan belijden. Dat Jezus Christus is. In Jezus' naam. En als je hier bent, of als je thuis bent, leg je hand gewoon even op je hart. Ik heb hier een flesje olie. En dan gaat het proclameren. Je gaat het proclameren. Ik weet, ik kan niet al bij jullie allemaal langskomen. Maar één ding weet. Dat de zalving van God zelf op jullie leven gebracht. Want God is een machtig werk begonnen. Hij heeft de heerlijkheid van zijn zoon geeft die vrij. De Heilige Geest gaat rond. En de Heilige Geest zal de heerlijkheid vrijzetten. Je zal gaan spreken als met tongen. Je zal vuur zal je naar je toe zien. Alles wat niet bij je hoort zal verbrand worden. En er zal overblijven. Gerechtigheid, gerechtigheid, gerechtigheid. In Jezus' naam. En iedereen zegt daarop. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.